Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de moeder van de Verlosser, de heilige maagd Maria natuurlijk, met de titel Redemptoris Mater, gepubliceerd op 25 maart 1987. Een vorige keer waren wij begonnen met het tweede hoofdstuk van het derde deel. Het derde deel draagt de titel Middelares als moeder. In hoofdstuk 2, Maria in het leven van de kerk en van iedere christen, waren we aangekomen aan de gedachte van de heilige paus Johannes Paulus II, hoe Maria de christenen tot de Eucharistie brengt. En daar gaan wij verder. Het christenvolk ervaart en beleeft het moederschap van Maria, in het bijzonder in het heilig gastmaal, de liturgische viering van het mysterie van de verlossing, waarin Christus tegenwoordig komt, zijn waarachtige lichaam geboren uit de maagd Maria. Terecht heeft de vroomheid van het christenvolk steeds een nauw verband gezien tussen de verering van de heilige maagd en de eucharistische eredienst. Dit is een feit dat men kan opmerken, zowel in de westerse als in de oosterse liturgie, in de tradities van de kloosterfamilies, in de spiritualiteit van de hedendaagse bewegingen, ook in die van de jongeren, in de pastoraal van de Maria-heiligdommen. Maria voert de gelovigen tot de Eucharistie. Het is wezenlijk voor het moederschap dat het betrekking heeft op personen. Het vormt steeds een unieke en onherhaalbare relatie van twee personen. Van de moeder met het kind en van het kind met de moeder. Ook als eenzelfde vrouw moeder is van vele kinderen, dan kenmerkt toch haar persoonlijke relatie met ieder van hen wezenlijk het moederschap. Want ieder kind is op unieke en onherhaalbare wijze ter wereld gebracht. En dit geldt zowel voor de moeder als voor het kind. Ieder kind wordt op diezelfde wijze omringd met de moederlijke liefde waarop zijn opvoeding en rijping in menselijkheid gebaseerd zijn. Men kan zeggen dat het moederschap in de orde van de genade de gelijkenis behoudt met wat in de orde van de natuur de band van de moeder met het kind kenmerkt. In dit licht wordt het begrijpelijker dat in het testament van Christus op Golgotha het nieuwe moederschap van zijn moeder uitgedrukt is in het enkelvoud tegenover één mens. Zie daar uw zoon. Men kan bovendien zeggen dat in die woorden ook volledig het motief aangegeven wordt voor de mariale dimensie van het leven van de leerlingen van Christus. Niet alleen van Johannes, die op dat uur samen met de moeder van zijn meester onder het kruis stond, maar van iedere leerling van Christus, van iedere christen. De Verlosser vertrouwt zijn moeder aan de leerling toe en geeft haar tegelijk als moeder aan hem. Het moederschap van Maria, dat een erfenis wordt voor de mens, is een gave, een geschenk, dat Christus persoonlijk aan ieder mens geeft. Zoals de Verlosser Maria toevertrouwt aan Johannes, zo vertrouwt hij tegelijk Johannes toe aan Maria. Aan de voet van het kruis begint de speciale toewijding van de mens aan de moeder van Christus, die vervolgens in de geschiedenis van de kerk op verschillende wijzen in praktijk gebracht en uitgedrukt is. Als de apostel en evangelist, na de woorden weergegeven te hebben die Jezus aan het kruis tot de moeder en tot hemzelf richtte, eraan toevoegt, en van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. We horen het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 19, vers 27. Dan wil dit ongetwijfeld zeggen dat aan de leerling de taak van zoon werd gegeven en dat hij de zorg voor de moeder van zijn geliefde meester op zich nam. Daar Maria aan hem persoonlijk als moeder gegeven werd, duidt het, zei het indirect, datgene aan wat de intieme band van een kind met zijn moeder uitdrukt. En dit alles kan begrepen worden in het woord overgave. De overgave is het antwoord op de liefde van een persoon en in het bijzonder op de liefde van de moeder. De mariale dimensie van het leven van een leerling van Christus drukt zich op speciale wijze uit juist door zo'n kinderlijke overgave aan de moeder van God, welke zijn oorsprong heeft in het testament van de Verlosser op Golgotha. Als de christen zich kinderlijk aan Maria toevertrouwt, neemt hij de moeder van Christus op in het zijne, zoals de apostel Johannes gedaan heeft. En leidt hij haar binnen in heel de ruimte van zijn eigen innerlijke leven, dat wil zeggen in zijn menselijke en christelijke ik. Hij nam haar bij zich. Zo streeft hij ernaar binnen te treden in de straal van werking van de moederlijke liefde, waarmee de moeder van de Verlosser zorg draagt voor de broeders van haar zoon, tot wier geboorte en opvoeding zij bijdraagt, overeenkomstig de maat van de gave die aan ieder eigen is door de kracht van de geest van Christus. Zo ontplooit zich ook het moederschap naar de geest dat de taak van Maria is geworden onder het kruis en in het cenakel. Deze kinderlijke band, dit zich toevertrouwen van een zoon aan de moeder, heeft niet slechts zijn oorsprong in Christus, maar men kan zeggen dat het tenslotte op hem gericht is. Men kan zeggen dat Maria tot allen dezelfde woorden blijft zeggen die zij te Cana in Galilea gezegd heeft: doet maar wat hij u zeggen zal. Hij, Christus, is immers de enige middelaar tussen God en de mensen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat horen we in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Hij is degene die door de Vader aan de wereld is gegeven, opdat de mens niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Derde hoofdstuk, vers 16. De maagd van Nazareth is de eerste getuige geworden van deze heilsliefde van de Vader. En zij verlangt ook altijd en overal zijn nederige dienstmaagd te blijven. Maria is ten opzichte van iedere christen, van iedere mens, degene die als eerste geloofd heeft. En zij wil juist met dit geloof van een bruid en moeder haar invloed uitoefenen op allen die zich als kinderen aan haar toevertrouwen. En het is bekend dat hoe meer deze kinderen in die houding volharden en daarin vooruitgaan, Maria hen des te dichter bij de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus brengt, zoals we het horen weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 3, vers 8. En zij herkennen eveneens, steeds beter, heel de waardigheid van de mens en de uiteindelijke zin van zijn roeping. Want Christus maakt de mens voor zichzelf duidelijk. Deze mariale dimensie van het christelijk leven krijgt een bijzonder accent waar het om de vrouw en haar conditie gaat. De vrouwelijkheid staat immers op bijzondere wijze in relatie met de moeder van de Verlosser, een thema dat later uitgewerkt zal kunnen worden. Hier wil ik alleen opmerken dat de persoon van Maria van Nazareth licht werpt op de vrouw als zodanig, door het feit zelf dat God zich in de sublieme gebeurtenis van de incarnatie van de Zoon heeft toevertrouwd aan de vrije en actieve dienst van een vrouw. Daarom kan men zeggen dat de vrouw die naar Maria kijkt, in haar het geheim vindt om op waardige wijze haar vrouw zijn te beleven en haar echte promotie te realiseren. In het licht van Maria ziet de kerk op het gelaat van iedere vrouw een schoonheid die de spiegel is van de meest verheven gevoelens waartoe het menselijk hart in staat is. De totale offervaardigheid van de liefde. De kracht die weet te weerstaan aan de grootste smart. De onbeperkte trouw en de onvermoeibare zorg. Het vermogen om de doordringende intuïtie te verenigen met het woord van ondersteuning en bemoediging. Paus Paulus VI heeft tijdens het concilie plechtig verklaard dat Maria moeder van de kerk is. Dat wil zeggen, moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders. Later, in 1968, bevestigde hij deze verklaring in de geloofsbelijdenis die bekend is onder de naam Solemni Hac Liturgia, of Credo van het Volk van God, in een nog meer bindende vorm met deze woorden. Wij geloven dat de Allerheiligste Moeder van God, de nieuwe Eva, de moeder van de kerk, in de hemel haar moederlijke taak ten opzichte van de ledematen van Christus verder zet, door mee te werken aan de geboorte en de ontwikkeling van het goddelijke leven in de zielen van de verlosten. Einde citaat. De leer van het concilie heeft onderstreept dat de waarheid over de Allerheiligste Maagd en Moeder van Christus een doeltreffend hulpmiddel vormt voor de verdieping van de waarheid over de kerk. Sprekend in verband met de Constitutie Lumen Gentium, die juist door het concilie goedgekeurd was, heeft Paus Paulus VI gezegd, citaat, de kennis van de ware katholieke leer over de heilige maagd Maria zal altijd een sleutel vormen voor het nauwkeurige begrip van het mysterie van Christus en van de kerk. Maria is in de kerk aanwezig als moeder van Christus en tevens als de moeder die Christus in het mysterie van de verlossing aan de mens gegeven heeft, in de persoon van de apostel Johannes. Daarom omringt Maria met haar nieuwe moederschap in de geest allen en ieder in de kerk en door de kerk. In deze zin is Maria, de moeder van de kerk, ook echt moeder van de kerk. Want deze moet, zoals Paulus de VI wenst en vraagt, de maagd en moeder van God tot het meest authentieke voorbeeld van de volmaakte navolging van Christus nemen. Dankzij deze speciale band, die de moeder van Christus met de kerk verbindt, wordt het mysterie duidelijker van de vrouw die vanaf de eerste hoofdstukken van het boek Genesis tot aan de Apocalyps, de openbaring van Gods heilsplan ten opzichte van de mensheid, vergezeld. Maria, die als moeder van de Verlosser aanwezig is in de kerk, neemt inderdaad op moederlijke wijze deel aan de lastige worsteling tegen de machten van de duisternis, die zich ontwikkelt gedurende heel de geschiedenis van de mensheid. En daar de kerk haar identificeert met de vrouw bekleed met de zon, zoals weer klinkt in het boek Openbaring, hoofdstuk 12, vers 1, kan men zeggen dat de kerk in de zalige maagd de volmaaktheid reeds bereikt heeft, waardoor zij vlek nog rimpel vertoont. Daarom heffen de christenen op hun aardse pelgrimstocht in geloof hun ogen op naar Maria en spannen zij zich nog steeds in om in heiligheid te groeien. Maria, de dochter van Sion bij uitnemendheid, helpt al haar kinderen, waar en in welke situatie zij ook leven, om in Christus de weg naar het huis van de Vader te vinden. Daarom onderhoudt de kerk in heel haar leven met de moeder van God een band die in het heilsmysterie het verleden, het heden en de toekomst omvat, en vereert zij haar als geestelijke moeder van de mensheid en voorspreekster van genade. Thank you. Hoofdstuk 3. De betekenis van het Mariale jaar. Juist de bijzondere band van de mensheid met deze moeder heeft mij ertoe gebracht om in de kerk een Maria-jaar uit te roepen in de periode die voorafgaat aan het einde van het tweede millennium na de geboorte van Christus. Een soortgelijk initiatief is er reeds in het verleden geweest toen Paus Pius XII het jaar 1954 tot Maria-jaar uitriep ten einde de uitzonderlijke heiligheid van de moeder van Christus in het licht te stellen, die tot uitdrukking komt in de mysteries van haar onbevlekte ontvangenis, welke precies een eeuw eerder tot dogma was verklaard, en van haar ten hemel opneming. Nu wil ik in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie de speciale tegenwoordigheid van de Moeder Gods in het mysterie van Christus en zijn kerk doen uitkomen. Dit is namelijk een fundamentele dimensie die opkomt uit de Mariologie van het Concilie, dat nu reeds meer dan 20 jaar geleden is afgesloten. De buitengewone bisschoppensynode, die in 1985 heeft plaatsgevonden, heeft allen aangespoord de leer en de aanwijzingen van het concilie trouw te volgen. Men kan zeggen dat het concilie en de synode datgene bevatten wat de Heilige Geest wil zeggen tot de kerk in de huidige fase van de geschiedenis. In deze context zal het Mariale jaar een nieuwe en diepgaande lezing moeten bevorderen ook van wat het concilie gezegd heeft over de heilige maagd Maria en moeder van God in het mysterie van Christus en de kerk. Van datgene dus waarop de overwegingen van deze encycliek zich beroepen. Het gaat hier niet enkel over de geloofsleer, maar ook over het geloofsleven en dus over de authentieke mariale spiritualiteit, gezien in het licht van de traditie en in het bijzonder van de spiritualiteit waartoe het concilie ons opwekt. De mariale spiritualiteit vindt evenals de overeenkomstige devotie bovendien een uitermate rijke bron in de historische ervaring van de personen en de verschillende christelijke gemeenschappen die overal op aarde leven onder de diverse volken en naties. In dit opzicht wil ik graag onder de vele getuigen en meesters van deze spiritualiteit herinneren aan de heilige Louis Maria Grignon de Montfort, die aan de christenen de toewijding aan Christus door Maria voorhield als doeltreffend middel om te leven in trouw aan de verplichtingen van het doopsel. Met voldoening merk ik op dat ook in onze dagen nieuwe uitingen van deze spiritualiteit en devotie niet ontbreken. We hebben dus veilige oriënteringspunten waarop wij ons kunnen richten en waarmee wij ons kunnen verbinden in de context van dit mariale jaar. Het zal beginnen op het hoogfeest van Pinksteren, 7 juni. Het gaat er niet alleen om te herdenken dat Maria is voorafgegaan aan de intrede van Christus de Heer in de geschiedenis van de mensheid, maar tevens om in het licht van Maria te onderstrepen dat de geschiedenis van de mensheid vanaf de verwerkelijking van het mysterie van de menswording binnengetreden is in de volheid van de tijd, en dat de kerk het teken van deze volheid is. De kerk maakt als volk Gods haar pelgrimstocht naar de eeuwigheid in geloof, te midden van alle volken en naties vanaf de dag van Pinksteren. De moeder van Christus, die aanwezig was aan het begin van de tijd van de kerk, toen zij de Heilige Geest afwachtte en ijverig in het gebed volhardde te midden van de apostelen en leerlingen van haar zoon, blijft de kerk voorgaan op deze tocht door de geschiedenis van de mensheid heen. Zij is ook degene die precies als dienstmaagd des Heren onophoudelijk meewerkt aan het heilswerk dat Christus, haar Zoon, verricht. Zo wordt door middel van dit mariale jaar de kerk opgeroepen niet alleen om alles te herdenken wat in haar verleden getuigt van de speciale moederlijke medewerking van de Moeder Gods aan het heilswerk in Christus de Heer, maar ook om van haar kant de toekomst de wegen voor te bereiden van deze medewerking, want het einde van het tweede christelijk millennium opent als het ware een nieuw perspectief. Er is reeds aan herinnerd dat ook onder de gescheiden broeders velen aan de moeder van de Heer de verschuldigde eer bewijzen, vooral onder de Oosterse christenen. Het is een mariaal licht dat op het ecumenisme valt. Ik wil er speciaal nog aan herinneren dat gedurende het Mariajaar de 1000ste verjaardag gevierd zal worden van het doopsel van de heilige Vladimir, grootvorst van Kiev, in het jaar 988. Dat het begin was van het christendom in de gebieden van het Rus van die tijd en vervolgens in andere gebieden van Oost-Europa. Langs deze weg is door het werk van de evangelisatie het christendom ook buiten Europa verspreid tot in de noordelijke streken van het Aziatische continent. Wij zouden ons dus vooral gedurende dit jaar in gebed willen verenigen met allen die deze 1000ste verjaardag van dit doopsel vieren, orthodoxen en katholieken. En wij hernieuwen en bevestigen met het concilie de gevoelens van vreugde en troost, omdat de Oosterse christenen met vurige geestdrift en vrome zin wedijveren om de moeder van God altijd maagd te vereren. Ook al ondervinden wij nog steeds de smartelijke gevolgen van de scheiding, die enige tientallen jaren later, in het jaar 1054, heeft plaatsgevonden, toch kunnen wij zeggen dat wij ons tegenover de moeder van Christus waarlijk broeders en zusters voelen binnen het Messiaanse volk dat geroepen is om op aarde één enkele familie van God te vormen, zoals ik reeds verklaard heb aan het begin van het nieuwe jaar. Wij willen opnieuw deze universele erfenis van alle zonen en dochters van deze aarde bevestigen. Toen ik het Mariajaar aankondigde, heb ik tevens gezegd dat dit volgend jaar besloten zal worden op het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd, om het grote teken aan de hemel te doen uitkomen waarover de Apocalyps spreekt. Op deze wijze willen wij ook gevolg geven aan de aansporing van het concilie dat naar Maria opziet als teken van vaste hoop en vertroosting voor het pelgrimerende volk van God. Het concilie spreekt deze aansporing uit met de volgende woorden. Laten alle gelovigen, de moeder van God en de moeder van de mensen, dringend erom smeken dat zij, die de beginnende kerk met haar gebed heeft bijgestaan, ook nu zij in de hemel boven alle gelukzaligen en engelen verheven is, in de gemeenschap van alle heiligen bij haar Zoon ten beste zal spreken, totdat alle volkerenfamilies, zowel zij die de erenaam van christenen dragen, als zij die hun verlosser nog niet kennen, in vrede en eensgezindheid tot één enkel volk van God gelukkig verenigd worden, tot glorie van de allerheiligste en onverdeelde drievuldigheid. Aan het einde van de dagelijkse getijden stijgt onder andere de volgende aanroeping van de kerk tot Maria op. Verheven moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en de sterren der zee snel het volk te hulp, dat valt en poogt op te staan. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige schepper hebt gebaard. Tot verbazing der natuur. Deze woorden van de antifoon drukken de verbazing van het geloof uit die het mysterie van het goddelijk moederschap van Maria vergezelt. Zij vergezelt het in zekere zin in het hart van de natuur en direct in het hart van het gehele volk Gods, in het hart van de kerk. Hoe wonderlijk ver is God, schepper en heer van het heelal, gegaan in de openbaring van zichzelf aan de mens. Hoe duidelijk heeft hij alle ruimten overwonnen van de oneindige afstand die de schepper scheidt van het schepsel. Hij blijft onuitsprekelijk en onnaspeurlijk in zichzelf, maar nog meer in de werkelijkheid van de incarnatie van het woord dat mens is geworden door de maagd van Nazareth. Als hij de mens van eeuwigheid af heeft willen roepen om deel te krijgen aan het goddelijke wezen, dan kan men zeggen dat hij die vergoddelijking van de mens beschikt heeft overeenkomstig diens historische condities. Zodat hij ook na de zondeval bereid is om het eeuwige plan van zijn liefde uit te voeren tegen een hoge prijs, door middel van de vermenselijking van de Zoon, die één in wezen met hem is. De natuur, en meer direct de mens, kan niet ontkomen aan de verbazing tegenover deze gave, waaraan hij deelachtig is geworden in de Heilige Geest. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. In het middelpunt van dit mysterie, in het hart van de verbazing van het geloof, staat Maria. Als verheven moeder van de Verlosser heeft zij deze het eerst ervaren. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige schepper hebt gebaard. In de woorden van de liturgische antifoon ligt ook de waarheid uitgedrukt van de grote wending die het mysterie van de menswording bewerkt heeft voor de mens. Deze wending hoort tot heel zijn geschiedenis, van het begin af dat ons geopenbaard is in de eerste hoofdstukken van Genesis tot aan het laatste toe, in het perspectief van het einde van de wereld, waarvan Jezus ons de dag nog het uur heeft geopenbaard. Zo horen we het in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, vers 13. Het is onophoudelijk en voortdurende ommekeer van het vallen naar het opstaan tussen de mens van de zonde en de mens van de genade en de gerechtigheid. De liturgie plaatst ons vooral in de Advent, in het zenuwpunt van deze wending en raakt het onophoudelijke heden en nu ervan aan, terwijl zij uitroept: snel het volk te hulp dat valt en poogt op te staan. Deze woorden betreffen iedere mens, alle gemeenschappen, alle naties en volkeren, alle geslachten en tijdvakken van de mensengeschiedenis, ons tijdvak. Deze jaren van het millennium dat ten einde loopt, snel te hulp, ja, snel het volk te hulp dat valt. En dit is de aanroeping die gericht is tot Maria, de verheven moeder van de Verlosser. Het is de aanroeping die gericht is tot Christus, die door Maria de geschiedenis van de mensheid is binnengetreden. Van jaar tot jaar verheft de antifoon zich tot Maria en roept zij het moment op waarop deze wezenlijke historische wending zich voltrokken heeft, die onomkeerbaar voortduurt. De omkeer van het vallen naar het opstaan. De mensheid heeft bewonderenswaardige ontdekkingen gedaan en wonderbaarlijke resultaten bereikt op het gebied van de wetenschap en de techniek. Zij heeft grote werken verricht op de weg van de vooruitgang en de beschaving en men zou zeggen dat zij in de jongste tijden erin geslaagd is de loop van de geschiedenis te versnellen. Maar de fundamentele wending, de wending die oorspronkelijk genoemd kan worden, begeleidt altijd de tocht van de mens en vergezelt door de verschillende historische gebeurtenissen heen allen en iedereen. Het is de omkeer van het vallen naar het opstaan, van de dood naar het leven. Het is ook een onophoudelijke uitdaging aan het menselijke bewustzijn, een uitdaging aan heel het historische bewustzijn van de mens. De uitdaging om de weg van het niet vallen te volgen op de altijd oude en nieuwe wijzen en van het opstaan als hij gevallen is. Terwijl de kerk met de gehele mensheid de grens tussen de twee millennia nadert, neemt zij van haar kant met de gehele gemeenschap der gelovigen en samen met iedere mens van goede wil de grote uitdaging aan, die vervat ligt in de woorden van de antifoon over het volk dat valt en poogt op te staan. Zij richt zich zowel tot de Verlosser als tot zijn moeder met de aanroeping: kom te hulp. Zij ziet de heilige moeder van God immers en dit gebed ziet haar diep betrokken bij de geschiedenis van de mensheid, bij de eeuwige roeping van de mens, volgens het providentiële plan dat God van eeuwigheid voor hem beschikt heeft. Zij ziet haar moederlijke aanwezigheid en betrokkenheid bij de veelvuldige en ingewikkelde problemen waarmee heden ten dage het leven van de enkelingen, van de gezinnen en van de volkeren vergezeld gaat. Zij ziet haar het christenvolk te hulp snellen in de onophoudelijke strijd tussen goed en kwaad, opdat het niet zal vallen en, als het gevallen is, zal opstaan. Ik hoop van harte dat ook de overwegingen die in deze encycliek vervat zijn, mogen dienen tot de vernieuwing van deze visie in het hart van alle gelovigen. Als bisschop van Rome zend ik aan allen voor wie deze beschouwingen bestemd zijn de vredeskus en groeten en zegen in onze Heer Jezus Christus. Amen. Gegeven te Rome bij Sint Petrus op 25 maart het hoogfeest van de aankondiging van de Heer van het jaar 1987, het negende van mijn pontificaat, Paus Johannes Paulus II. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten wij de encycliek Redemptoris Mater besluiten, geschreven dus, zoals u kon horen, door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1987. Een volgende keer lezen wij u graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Dat is voor een volgende aflevering van De Kerk Spreekt. Graag tot dan.